Petrus eindigde zijn toespraak in Handelingen 2 met: zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Here en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus namelijk die gij gekruist hebt. Dat die gij gekruist hebt zijn wel de laatste woorden, maar op een andere manier geformuleerd. Het laatste woord was niet dat gij hem gekruist hebt. Het laatste woord is: maar God heeft hem opgewekt. Toch? Ja. En dan staat er vervolgens: als zij dit hoorden, dat wil zeggen misschien wel het ganse huis Israëls, maar die waren natuurlijk niet allemaal aanwezig. Maar het gaat natuurlijk om degenen die wel aanwezig waren en deze redevoering hebben uitgezeten of gestaan, dat weet ik allemaal niet. En gehoord hebben dat Petrus dan toch minstens 10... ik zei minstens, want ik kan ze ook niet precies tellen, maar minstens 10 schriftplaatsen uit het Oude Testament heeft geciteerd. Of naar verwezen, of ja, heeft aangehaald. Dan staat er: zo werden zij verslagen in het hart. Verslagen in hun binnenste. Daarmee in hun, laten we zeggen, hun overleggingen. Want daar komt het dan toch in de praktijk op neer. U weet, met het hart gelooft men, als het goed is. Eventueel met het hart gelooft men ook niet. Want dat is ook een kwestie van de inwendige mens die zich verzet. Maar hier konden ze niet tegenop. Je kan niemand tegenop. Zeker niet iemand die het Oude Testament kent, hè? De schriften kent. Werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij hier nou mee? Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Want daar gaat het natuurlijk om. Het is een aardige mededeling, die hele toespraak, als verklaring voor wat hier dan gebeurde op die Pinksterdag. Met name dus met betrekking tot het spreken van de discipelen in de talen der Parten, der Mede, Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië. En wat er allemaal maar staat. Want de vraag was natuurlijk: wat is dit allemaal? Wat gebeurt hier? Nou, dit is wat Joël gesproken heeft, dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Dat is hier blijkbaar begonnen. En het is begonnen bij Jezus van Nazareth. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Want die heeft die beloofde Heilige Geest ontvangen, zei Petrus. Dat was vers 33. Dat is het nog natuurlijk, maar ik praat in de verleden tijd, omdat we daar 14 dagen geleden over gesproken hebben. Hij heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen van de Vader. En hij, Christus, heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. Want dat inmiddels is de betekenis van nu. En het betekent ook inderdaad dat die geest werd uitgestort reeds op de eerste paasdag. Toen de Heer zei ook tegen zijn discipelen: ontvang de Heilige Geest. Bovendien was Jezus zelf de eerste die die geest ontving. En dat was niet op Pinksteren, maar dat was op eerste paasdag. Nou ja, de eerste dag der week tijdens het feest van ongezuurde broden en dus op de dag waarop de eerstelingengarf bewogen zou hebben moeten worden geworden voor het aangezicht des Heren. Ik zeg het natuurlijk expres ongelukkig, omdat ik ook wel weet dat de Joden dat die dag niet gedaan hebben, maar een dag eerder. Maar ja, die zijn wel eens vaker abuis met hun inzettingen. Toe maar. Maar het is vervulling van oud-testamentische beloften en profetie. Ik heb de verwijzing trouwens naar de eerste Lengegarf niet eens meegerekend. Hè? Toen ik zei, het zijn minstens 10 schriftplaatsen. Dat heb ik niet eens genoemd. Maar dat hangt ermee samen, uiteraard. Maar wat moeten wij daarmee? Zeiden zij tot Petrus en de andere apostelen, want het was Petrus die hier deze toespraak gehouden had, en het was Petrus die de sleutelen gekregen had, weet u nog, van het koninkrijk en daarmee van het nieuwe verbond. En hij is dus de grote woordvoerder. Dan blijft hij ook zolang hij op de bladzijde van Handelingen verschijnt. Maar daar verdwijnt hij ook van. Hè? Hij verdwijnt in de loop van de tijd. De Chinees weg. Hoor je niks meer van. Maar van de 12 is hij uiteraard dominant. En die zei, Petrus zei tot hen op de vraag, wat moeten wij doen? Want nu, u weet toch, dat wordt wat vaker gevraagd. Wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven? Wat moet ik doen om zalig te worden? Of wat het maar was. En het antwoord is, wat zegt de wet? Hoe leest gij? Weet u nog? En dan, nou, doe dat en gij zult leven. Maar het antwoord is ook bij gelegenheid. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Gij in uw huis. Nog afgezien van, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Dus wat je moet, ja, dat is geloven. En kijk, deze formulering, die kent men in sommige kringen ook, dat je moet geloven. Maar daar is men allergisch voor alles wat men moet, omdat men van jongs af aan geleerd heeft, dat is een kerkelijke leer, dat als je iets moet, kun je het niet. Het is een logica die mij volkomen ontgaat, maar moet je mij niet kwalijk nemen. Vraag niet om het uit te leggen. Dat heet te moeten en niet te kunnen. Dat is gewoon vast theologisch jargon, kerkelijk jargon. Te moeten en niet te kunnen. En zelfs onder degenen die zich tegenwoordig evangelisch noemen, iedereen noemt zich maar evangelisch tegenwoordig, kom je dat tegen, hè? Zo van, ja, maar God moet je eerst het geloof geven. Ik vind het niet eens zinnig om er ook maar één woord over te zeggen, eigenlijk. Want dan geneer ik me daarvoor. Want ik wil u niet behandelen als een kinderklasje, hè. Als God zich nou vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel beklaagt dat de mens hem niet gelooft. U weet wel, vanaf de eerste bladzijde. Is het ook dat God gezegd heeft? Het wordt meteen in twijfel getrokken, enzovoorts. Dat was de zonde van Adam, hè? Ongeloof. Wantrouwen. Men weet het beter. God heeft het wel gezegd, maar hij heeft het anders bedoeld. Theologie is dat trouwens, eigenlijk. Maar vooruit. En men heeft uitgevonden dat God eerst geloof moet geven. Maar om je hele Bijbel doorlees je dat God de mens verwijt dat hij niet gelooft. God zegt, ik heb gesproken, ik heb het jullie gezegd, maar waarom doen jullie het nou niet? Etcetera. Nou ja. Afgezien daarvan, geloof is gewoon het aanvaarden van het medegedeelde, roep ik altijd. En dat heb ik niet zelf uitgevonden. Het staat gewoon in je woordenboek. En dat is niet wat God je geeft. De Bijbel zegt trouwens dat geloof voortkomt uit woord. En meer bijzonder, geloof in God is geloof in het woord van God. En dat is dus uit geloof. Je moet eerst woord komen voordat je kunt spreken over geloof. Maar er staat geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En het woord Gods is doordat er gepredikt wordt. Dat is Romeinen hoofdstuk 10 waar het staat. En verder is het niet zinnig om er verder op in te gaan. Hè? Het is, dat is wat Peter zegt, bekeert u. Dat houdt in, eindelijk een keer geloof hechten aan het woord van God. Die term staat hier niet, geloof, maar dat is een vanzelfsprekende zaak. Eindelijk een keer aanvaarden wat de schriften gezegd hebben en aanvaarden dat die vervuld worden in en door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. bekeert u. En dan heb u al eens een keer met een pen in de vest zitten bijschrijven, zitten schrijven. Ja? Of niet? Nee? Oh. Nou, ik heb in mijn Bijbel, na bekeert u, een haakje openen geschreven. Zo van, wat nu volgt, dat zetten wij tussen haakjes. En dat tot achter Jezus Christus. En daar gaat de zin verder. De zin luidt namelijk, de hoofdzin is het dan, hè? Bekeert u tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is de hoofdzin. Je kunt misschien nog voorstellen om te lezen, bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Maar dan komt de uitdrukking tot vergeving der zonden niet meer goed uit. Want dan zou er staan, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Kun je het bijhouden?
Ja, nou goed, het is al impliciet dat het ergens tegen is.
Je kunt een stuk uit het vers halen en lezen. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Je kunt het nog korter lezen. Namelijk, Petrus zei tot hem, in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Die lezing is tamelijk populair, officieel, vooral in de kringen van de, laten we zeggen, de wederdopers, de Anabaptisten, inclusief de Baptisten, want het Ana hebben ze in de loop der tijd ook weggelaten in de uitdrukking. Zo van, ja, maar je moet wel gedoopt worden. Want er staat in dit vers, daar hebben ze dit vers bij, want er staat in dit vers. Ik ben van mening dat als het alleen dit vers is, dat het dan niet klopt, dan is er iets mis mee. Het is ook alleen maar dit vers. Dus ja, dat kan niet de lezing zijn dat een mens vergeving van zonde ontvangt door zich te laten dopen. En daarom hoort die term tot vergeving der zonde bij de hoofdzin die hierna verder loopt. Dus dan wordt het bekeert u tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is de structuur. En de tussenzin luidt, in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus. En die kun je dus soms overslaan. Je moet het niet doen, het staat hier. Maar als het hier niet zou tussenstaan, zou je het ook niet missen. Want op grond van nogal wat andere schriftgedeelte blijft gewoon overeind. Bekeert u tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Beslot, bekering is wat gepredikt wordt in het Oude Testament. De gave des Heilige Geestes feitelijk ook. Dus daar is niks mee mis. Zie? Alleen er staat dan ook nog bij, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Goed. Dat is dus kennelijk wel wenselijk. Maar het leidt niet, het draagt niet bij aan de vergeving der zonden. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want dan zou het op heel wat andere schriftplaatsen ook moeten staan. Ga heen, uw geloof heeft u behouden, zegt de Heer tot een vrouw die niet gedoopt was. Toch? Er staat er niet dat ze daarna gedoopt werd. Speelt helemaal geen rol. Tegen Nicodemus zei de Heer trouwens, je moet wedergeboren worden. En als je nog niet gelooft wat ik je net gezegd heb, hoezo? Dus het gaat om geloof. En ook in Johannes 3, maar over doop wordt niet gesproken. De doop is een symbolische handeling die kausaal niks bijdraagt aan het proces, om zo te zeggen. Ik zeg het met enige aarzeling, Want het neemt niet weg dat ik denk dat het wel degelijk beloond wordt. Maar ik heb het over oorzaken en gevolgen. Daar is de doop niet voor nodig. Maar het staat er wel tussen. Dat het trouwens tussen haakjes gezet mag worden. Of je daar toestemming voor moet hebben? Nou, niet. Maar dat ik het tussen haakjes gezet heb, laat ik het zo zeggen. Dat is omdat er ook anders een stijl, dat er zit een stijlbreuk in het vers. Dat bekeert u, dat gaat over een collectief. Vandaar die T, bekeert u. Ik weet dat wij in modern Nederlands ons daar totaal niets meer van aantrekken. Wij doen dat niet meer. Wij zeggen ook niet gelooft in de Heer Jezus Christus en ge zult behouden worden. Maar toch, dat zeg je tegen een meervoud. Als je tegen een individu zegt, enkelvoud, dan zeg je geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult. Heb je dat nog? Bekeert u, betert u dan en bekeert u. En laat u zonden afwassen. Alsof dat dat kan niet door water, nee. Bekeert u, dat is aan een, tot een collectief gezegd. En ook het eind van de zin. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Is ook tot een collectief gezegd. Dat gij daar, in van gij zult. Dat gaat over een meervoud. Dat had eigenlijk dan gij lieden moeten zijn, maar toch maar. Maar het is een meervoud. Maar wat ik tussen haakjes gezet heb, dat gaat over enkelingen, gaat over het individu. Dat staat er ook uitdrukkelijk, namelijk, en in ieder van u, elke eine, en ieder van u, worden gedoopt in de naam van Jezus. Dat is gezegd tot de enkeling. Dus daarom noem ik dat noem ik een stijlbreuk. De zin begint met een collectief toe te spreken. Dan heb je een tussenzin. Dat gaat over een enkeling. Een enkelvoud om zo te zeggen. En daarna wordt het toch weer meervoud. Een collectief. En daardoor zie je hoe die zinnen bij elkaar zijn opgebouwd. Want Petrus spreekt in principe tot een collectief. Tot zijn verzamelde gehoor. Tot het ganse huis Israëls bij wijze van spreken. Tot zij die dit hoorden en verslagen werden in het hart. En die tot Petrus zeiden. Allemaal meervoud. En hij zei tot hen. Bekeert u. Tot het collectief. En ieder van u. Een voor een. Want dat is een persoonlijke aangelegenheid blijkbaar. Zo wordt het ook in de Bijbel voorgesteld. Als een individuele keuze. Het punt blijft dus dat het heel makkelijk is om te vertellen dat het nergens voor nodig is. Maar het neemt niet weg dat het ook makkelijk is om aan te tonen dat de Heer het van de mens vraagt. Nou ja. En zelfs is wel aan te tonen dat de mens het ook zelf zou willen. Wat de doop betreft lezen wij in 1 Petrus, daar staat in 1 Petrus 3 vers 21 over de doop, dat die Statenvertaling, lees ik nu eerst, hè, dat de doop. Daar staat dat de doop een vraag is van een goed geweten tot God. Dat is een enigszins verwrongen vertaling. Want wat vertaald is met vraag, had net zo goed vertaald kunnen worden met antwoord. Het woord heeft namelijk de betekenis van een reactie. Ergens op reageren. En je kunt ergens op reageren met een vraag, toch? Maar je kunt ook reageren met een antwoord. Maar ze hebben het vertaald met vraag. Omdat degene die vraagt, die verwacht iets terug. Maar je kan het ook andersom zeggen. Het is ook iets wat je God aanbiedt. Daar komt het op neer. Het is dus een antwoord van een goed gewetend God tot God. Een reactie vanuit een goed geweten. Let op dat het niet heet gehoorzaamheid aan een opdracht of iets dergelijks. Maar het komt voort uit een goed geweten. We hebben ook een mooie illustratie daarvan in het verhaal van de kamerling, heet dat, hè? De kamerling uit Morenland. Er staat niks over dat er iets gezegd is tussen Filippus en hem over de doop. Dat zal wel, maar dat staat er niet. En wat er dan staat is dat die kamerling zegt tot Filippus: zie, daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Dat wil zeggen, dat komt bij hem op. En de formulering is zodanig dat je eigenlijk niet mag denken dat Filippus er eerst om gevraagd had. Of hem dat opgedragen had of zo. Het komt gewoon op. Dan zegt hij, ja, dan moet hij ervan geweten hebben. Ja, dat zal ook wel, ja. Ja. Maar dat was het. En kennelijk is een suggestie, en die wordt bevestigd, dat er ook niks anders voor nodig is dan water en iemand die de doop uitvoert, toedient. Want ja, die doop, dat is de nieuwtestamentische doop. Dat u niet denkt dat het een Joodse instelling is. Dat roepen ze tegenwoordig, hè? Dat het een Joodse instelling is. Of dat het voor Israël is, die doop en zo. Dat is helemaal niet waar. Het is de doop van Johannes. Want zo wordt hij bij gelegenheid genoemd. Dat wil zeggen, niet iemand doopt zich. Dat is oudtestamentisch. Dat gaat over rituele reiniging. Dat moet je allemaal zelf doen. In het Jodendom in elk geval. Nee, maar het gaat erom dat men zich laat dopen. Bekeert u en taalkundig ligt het dik voor de hand dat je zegt, bekeert u en doopt u. En in het Jodendom gebeurt dat ook. Maar het is bekeert u en laat u dopen. Johannes doopte. Paulus ook trouwens. Die dan zegt, ja, God heeft mij daardoor niet gezonden. Nee, natuurlijk niet. Maar het komt mee, hè? Dat zit eraan vast. Hij is gezonden om het evangelie te prediken. En als het dan gedoopt moet worden, is hij de eerste aangewezene om dat te doen. En dat heeft hij ook gedaan, staat er dan. Maar toen maar, hier in de Handelingen 2 is het dus een oproep aan individuen. Een ieder van u. Let op dat een ieder van u had er niet tussen gehoeven. Maar het is de overgang naar die tussenzin. Niet een collectief aangesproken, massaal. Maar het individu, ieder van u. Je moet voor jezelf de keuze maken. En worden gedoopt in de naam van... Dus daar wordt heel veel verschillende dingen over verteld, over die formulering. Maar er is helemaal niks moeilijks aan. Voor zover de moeilijkheden zitten aan de uitdrukking, zijn die er aangehangen om te kunnen argumenteren dat het niet nodig is. Dan zegt men, nou, dat betekent in de naam van, dus niet in water, dat is het doop in de naam van Jezus Christus, zodat je deel krijgt aan Jezus Christus, van de naam van Jezus Christus, zoals in Romeinen 6. Omdat daar staat dat wij als gelovigen in Christus gedoopt zijn en in zijn dood gedoopt zijn enzovoorts. Maar dat komt allemaal weer omdat men de betekenis van het begrip dopen ook niet kent. Ik moet eerlijk toegeven, ik herinner me niet ooit dat iemand dat ooit mij uitgelegd heeft trouwens. Nog verbaal, nog schriftelijk, wat maar ook. Maar de betekenis van doop is, als het over fysieke dingen gaat, is niet eens die van onderdompeling. Want baptizo is niet eens onderdompeling. Het is meer dan dat. Dat is bapto. Dat is onderdompeling. En baptizo wil zeggen doordrenken. Dat wil zeggen, niet maar van buiten nat worden, maar van binnen ook. Dat weet je dan? Het is meer dan dat. Maar het is niet altijd fysiek. Dat is een toepassing van het begrip. De echte betekenis is die van identificatie met. Identificatie met. Men wordt namelijk in Christus gedoopt. Of men wordt in water gedoopt. Of men wordt in bloed gedoopt. Nou ja, de duim van Aaron staat er dan in. Hij doopt dus. Ik weet niet zeker hoe, maar ik dacht dat het dan staat. Hè. Aaron doopte zijn duim of zoiets in het bloed of zoiets. En besprenkelde vervolgens wat er maar besprenkeld moest worden. Dat werd dus niet gedoopt, dat werd besprenkeld. En dat is niet hetzelfde. Ja, toen maar. Maar het is identificatie met. Vandaar dat je ook kunt lezen, niet alleen dat wij in Christus gedoopt zijn. Dat betekent gewoon dat we met hem één plant zijn geworden. Maar er staat een paar versen verder in Romeinen 6. En eerder al in Romeinen 6 wordt uitgelegd wat het betekent. Wij worden geacht in Christus gedoopt te zijn. En dus worden wij geacht met hem gestorven te zijn, begraven te zijn en met hem opgewekt te zijn als gelovigen. Hebben die nog? En dan heb je nog 1 Korinthe 10. Waar staat dat het natuurlijke Israël, het ganse huis Israëls, bij de uittocht uit Egypte in Mozes gedoopt was. En in de wolk waren ze gedoopt. En het hele volk was ook in de zee gedoopt. Alleen zonder nat te worden. Sorry. Alleen zonder nat te worden. Ze werden niet nat. Maar wat betekent het? Het betekent, ze kregen deel aan Mozes. En de zegeningen van Mozes. Ze kregen deel aan de wolk. Die hen immers leidde. Uit Egypte, de woestijn door en wat het maar was enzovoorts. En de zee, ja, dat was die van dood en opstanding. Want dat is wat uitgebeeld wordt. Hebben jullie dat nog? Dat is de betekenis van doop. En als het dan gaat om de fysica, zal ik maar zeggen. Om stoffelijke zaken. Ja, dan gaat het over onderdompelen in een vloeistof. Eigenlijk meer dan dat, hè? Een spons gaat het over. In het water, volgens het Griekse baptizo althans. In het water en doordrenkt worden met water. Dat laatste blijkt ook, dat dat zo is, blijkt ook uit 1 Korinthe 12, dus zal het allemaal wezen, ja. Vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is toch identificatie met Christus. Dit gaat niet over water, hè. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, of tot in één lichaam. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij Joden, het zij Vrije. En wij, of namelijk, wij zijn allen tot of tot in één geest gedrenkt. Doordrenkt. Een gepopulariseerde versie is dan, wij drinken allen aan dezelfde geest. Maar in beide gevallen betekent die geest is in ons. We zijn ermee doordrenkt of we drinken het. Taal is een snaaks ding. Ja. Maar ook wel mooi. Want zo leren we dat toch begrijpen. Wat er eigenlijk verteld wordt. En ieder van u, terug naar Handelingen 2, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat in de naam van, dat is niks moeilijks aan. Dat is niet in de zin van in Mozes gedoopt, in de zee gedoopt, in de wolk gedoopt, of in lichaam gedoopt. Dat is gewoon namens. Dat is goed Nederlands. Namens iemand. Je kan het nog navragen aan Johannes de Doper, die tot de Heer Jezus zei, mij is nodig van u gedoopt te worden. Hij zei, nou draaien we de zaak om. Als ik u moet dopen, dan zou andersom moeten. Het doop wordt namelijk eigenlijk toegepast door de Heer zelf. Die ons in zich opneemt. En die ons met hem identificeert. Heb u dat? Die ons in zijn armen neemt. Dan kan ik een lied citeren tenminste. Dan blijkt daaruit dat het toch niet al te moeilijk was. Ja. Kortom, dat kunnen wij zo niet doen. Maar degene die de doop uitvoert, staat dus in de positie van de Heere Jezus Christus. Daar komt het op neer. En degene die zich laat dopen, geeft zich over aan de raad Gods, die via Christus tot uitvoering gebracht wordt. En dat, die raad Gods, ik noem het niet voor niks zo, dat staat in Lucas 7. Waar het functioneren van de doop verklaard wordt. Dat wil zeggen, niet hoe het uitgevoerd wordt, want dat lees je nergens. En dat ik het vers opzoek is om, vanwege de juiste lezing. Waar de Heer Jezus aan het woord is en zegt dat Johannes de Doper, de komst van Johannes de Doper, de vervulling is, althans een toepassing is van de profetie uit Malachi. Namelijk die van, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Dat is hier Lucas 7 vers 27. En dan gaat de Heer verder met, want ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En dan volgt vers 29. En al het volk, hem horende. U ziet meteen dat het woord hem is ingevoegd. En je vraagt je af waarom de vertalers dat gedaan hebben. En dat kan ik u zeggen. Want dan konden ze het met een hoofdletter schrijven. En daarmee ons vertellen, al het volk, dat hoorde naar de woorden van de Heer Jezus, die ze juist uitgesproken heeft. En de tollenaars met de doop van, en die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardig een God. Maar nou ben je de betekenis van de doop kwijt. En dat is natuurlijk ook de bedoeling geweest van de vertalers. Want u weet wie die vertalers waren toch, hè? Die hadden de opdracht gekregen van de Nationale Synode in 1618 of wanneer het maar was. En hebben toen enige decennia of zo gewerkt aan de Bijbel. Aan de Bijbelvertaling. Maar dat is onder zwaar calvinistisch toezicht. En strak vasthoudend aan de drie formulieren van eenigheid die via Dordrecht waren ingevoerd enzovoorts. En daar komt, is de volwassen doop, is een ketterse idee. En de anabaptisten, de wederdopers, zijn in die dagen ook zwaar vervolgd geworden. Voor een deel het land uitgejaagd. Nou ja, een deel is het land uitgegaan omdat ze kapitaalkrachtig genoeg waren om dat ook daadwerkelijk te doen. Maar toen maar. Dus ze zijn ook vervolgd geworden. Mede natuurlijk omdat er en onder hen ook allerlei misstanden ontstonden. Maar daar wil ik het nou niet over hebben. Ga maar om met het idee. Die de vertelde, hoe ze er zwaar hier aan vast. En je mag nooit op het idee komen dat wij als christenen de volwassen dood moeten ondergaan. Toch? Want dat is tegen de kerkelijke leer. Ja, al die van Rome, maar ook die van de hoofdstromingen van de protestanten. Maar wij laten het woord hem dus gewoon weer weg. En nu begrijpen we meteen dat we dus ook die hoofdletter zwaar moeten vergeten. Ik kom langs een omweg, maar ik vind dit een heel sterk argument hoor. Waarom staat er het woord hem tussen? Had toch gewoon kunnen zijn en al het volk horende. Maar ja. Hem ertussen met een hoofdletter. Daarom staat het ertussen. Maar het gaat niet over dat ze naar de Heer Jezus hoorden. Deze woorden namelijk van vers 29 en 30... zijn woorden die door de Heer Jezus uitgesproken worden. Namelijk, die zei, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk God is meer dan hij, en al het volk dat naar Johannes de Doper hoorde, en de tollenaars, die met de doop van Johannes gedoopt waren, of werden, of nog een keer, al het volk, namelijk de tollenaars, al het volk, speciaal de tollenaars, dat naar Johannes hoorde en zich dus door Johannes lieten dopen, rechtvaardigden God daarmee. En dan lees ik eerst nog maar even niet verder. Want dat rechtvaardigden God, ook die term, is ook een omstreden term eigenlijk, hè? Wij kennen namelijk het zelfstandig naamwoord rechtvaardigheid. Dat is een ding. En ik praat nou vanaf het Hebreeuws. Dus dat is een ding. Maar als het nou een werkwoord is, in de zin, hoe vertaal je het dan naar het Nederlands? Nou ja, rechtvaardigen, zo dus. Niettemin kennen we de uitdrukking rechtvaardig maken. In het Nederlands, toch? Ja, uit de Statenvertaling. Maar dat kan niet. Want iemand kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken. Daarom kon het hier ook niet met rechtvaardig maken vertaald worden. Want er staat dat God gerechtvaardigd wordt. En je kunt moeilijk zeggen dat men God rechtvaardig maakte. Want dan zou het worden, al het volk horende, de tollenaars met de doop van Johannes gedoopt waren, maakten God rechtvaardig. Dat konden de vertalers niet doen, dus ze hebben netjes vertaald met rechtvaardigden God. Maar dat geldt altijd. Het hele begrip rechtvaardig maken bestaat niet. Waar dan? In de samenleving? Wat betekent het dan? Wat zou dat kunnen betekenen? Iemand is rechtvaardig of is onrechtvaardig. Maar rechtvaardig maken, dat kennen we alleen omdat we het in de Bijbel tegenkomen. Maar dat is ten onrechte. Zie. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Wat moet ik even voorlezen dan? Ik hoop dat het me lukt. Uit Deuteronomium. Deuteronomium. 25. Ja. Deuteronomium 25. Daar staat in vers 1. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden dat zij het gerecht hen richten, dus dat de rechtbank recht gaat spreken, zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen. Maar het is hier vertaald met rechtvaardig spreken. Dat is goed. Maar je kan niet vertalen met rechtvaardig maken. Want het gerecht is het niet om een rechtvaardige rechtvaardig te maken. Bovendien, iemand die rechtvaardig is, hoeft niet rechtvaardig gemaakt te worden. En iemand die onrechtvaardig is, mag niet rechtvaardig gemaakt worden, want hij is onrechtvaardig. En dat is ook wat er staat. Zo zullen zij de rechtvaardigen rechtvaardigen. Maar rechtvaardigen betekent gewoon dat de rechtbank verklaart dat de verdachte, de beschuldigde, zo u wilt, rechtvaardig is. Dat is dus het werk van een rechtbank rechtvaardigen. In de praktijk betekent het vrijspreken dus. En dus staat er, zo zullen zij de rechtvaardigen rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Niet rechtvaardigen uiteraard, maar de onrechtvaardigen veroordelen. Want verdoemen in de Statenvertaling betekent gewoon veroordelen. Heb je dat? Dus als je een werkwoord tegenkomt met rechtvaardig erin, dan gaat het over rechtvaardig verklaren. Dat is de wat de rechtbank doet. En als er staat dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus, betekent het niet dat we rechtvaardig gemaakt zijn, hoewel je dat zou kunnen verdedigen, wellicht, maar het is niet de betekenis. De betekenis is dat wij onschuldig verklaard zijn. Omdat we geen schuld hebben. Heb je dat nog? Als je uitgaat van het woord schuld, dan kun je komen tot schuld betalen. Maar je kunt ook komen tot vaststellen dat er geen schuld is. En dat laatste, dat is onze positie voor God. We zijn in Christus rechtvaardig verklaard. En daarmee vrijgesproken. En daarom staan we ook in de vrijheid en leven we in de vrijheid. Maar goed, dit was een zijlijn. En nou weer terug naar Lucas 7... Dit was allemaal toelichting op de vraag die u niet gesteld hebt. De vraag namelijk waarom het hier zo ingewikkeld staat. En het antwoord is omdat de vertalers van de grote volwassen doop af moesten. Dus nou gaat hij weer. De Heer Jezus is antwoord en zegt al het volk horende, namelijk de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, verklaarden God rechtvaardig te zijn. Ik weet dat het de omgekeerde wereld is, maar het hele punt is dat als men zich laat dopen, stemt men in met Gods heilsplan, Gods heilswerk, namelijk dat de zondaar des doods schuldig is, toch? Maar dat vervolgens een mens op grond van geloof wordt opgewekt uit de dood en eeuwig leven ontvangt. Dat is het verhaal. Kortom, het ondergaan van de doop is het lichamelijk accepteren, om zo te zeggen. Het is de handeling waarmee men accepteert de raad Gods. Dat staat in het volgende vers. Want daar wordt het andersom gezegd. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. Door zich door hem niet te laten dopen. Van hem niet gedoopt wordende. Dat wil zeggen door hem niet gedoopt wordende of zijnde. Degenen die de raad Gods tegen zich verwierpen, lieten zich niet dopen. Degenen die de raad Gods accepteerden en daarmee erkenden, deden dat door zich te laten dopen. Kortom, het hele verhaal is eenvoudig genoeg. Als de Heer zelf een daad gesteld heeft voor ons, en waardoor wij zalig worden, gerechtvaardigd worden voor God, wat ligt dan meer voor de hand dan dat wij dat beantwoorden eveneens met één daad? En dan heb ik het nog niet eens gevraagd aan uw psycholoog of psychiater. Die moet een daad stellen. Hij moet iets doen. Ja. Wij waren evangelisch toen het nog bestond. Bestaat het nog? Weet ik niet. Wij waren evangelisch. We hadden geen bak met water bij ons in de tent, zal ik maar zeggen. Dus ja, dan was het een uitnodiging en dan steek je hand maar op. Billy Graham deed het iets grover. Mede omdat het was gewoon in het Olympisch Stadion. En een paar jaar later in het Feyenoordstadion. Dat is allebei geweest. En dan was het, komt u maar naar voren. Maar wacht hier wel. Want het duurt wel even voor je vak K ergens boven. In de trappen af moet het stadion om. Ik was erbij, ja. In het Feyenoordstadion, ja. 1956, ja. Dat duurt wel even hoor. Voordat en dan schoven die mensen dan. Moet dat? Staat het in de Bijbel? Nee, maar ze hebben daar wel een daad gesteld. Dat vergeten ze zelf ook niet. Dat ze dat wel gedaan hebben. Toch? En dat echt, dat beklijft beter dan dat je in een stil gebed iets fluistert of mompelt of alleen maar denkt tegen de Heer. En een uur later weet je niet meer of het, ja, wat was dat eigenlijk? Toch? En dus, stel maar een daad. Maar voor zover de Bijbel ons een daad aanreikt, is het niet het hand opsteken of door de rijen naar voren komen. Maar je laat het open, dat is wat het is. Omdat het een uitbeelding is van de raad Gods. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk al. Want dat water en door het water gaan, dat vinden we in de loop van de Bijbelse geschiedenis nog wel een paar keer terug. Kortom, God heeft ons gerechtvaardigd in Christus en wij rechtvaardigen God. Door ons te laten dopen, door in symbolische handeling uitdrukking te geven aan die raad Gods. En dus is het inderdaad het antwoord van een goed geweten tot God. En eventueel de vraag van een goed geweten tot God. Die zegt, daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. En toen was het, indien gij van harte gelooft, enzovoorts. En dat bleek het geval. Meer was daar ook niet voor nodig. En dan weer terug naar Handelingen 2. Wat moeten wij doen? Wat zullen wij doen? En het antwoord is, bekeert u tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Of bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Alsnog, dat wil zeggen, om God te rechtvaardigen en om de raad Gods tegen zich te aanvaarden. Bedankt aan Lucas 2. Ik weet niet of u het zich herinnert, maar Handelingen 2 is ook door Lucas geschreven. Hè? Dit verslag. Ja. Bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat de gave des Heilige Geestes staat natuurlijk in het verlengde van vers 33. En eigenlijk in het verlengde van gewoon, laten we zeggen, vers 1 of vers 2, wat was het van dit hoofdstuk? Daar gaat het over. Het is de Pinkse dag. Wat is hier gebeurd? Nou, je ziet nu inmiddels dat God zijn geest heeft uitgestort, beginnende op de Heer Jezus Christus, maar ook op ons. En wat jullie moeten doen is je bekeren en dan zult ook gij de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is wat er staat. En daar is verder niks moeilijks aan. Want ja, de Heilige Geest is heus niks anders dan de aanduiding van dat nieuwe leven dat men ontvangt door wedergeboorte. Vandaar dat het in Johannes heet, gij moet wederom geboren worden, je moet uit God geboren worden enzovoorts. Toch? Of uit de geest geboren worden heet het ook. En daar gaat het hier ook over. Gij zult de gave ontvangen. De beloofde Heilige Geest. De Heilige Geest der belofte heet het later in Efeze hoofdstuk 1. En het heet hier ook belofte, alleen uitgebreider. Want dat is het volgende vers, vers 39. Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. Wie komt de belofte toe? Aan wie is de belofte gedaan? Nou ja, primair aan het ganse huis Israëls uit vers 36. Toch? Er is niks bijzonders aan. Alleen, ik weet niet of ik dat elke keer erbij moet zeggen. Als God wat belooft aan Israël, dan is dat gewoonlijk niet exclusief aan Israël. Maar dat wordt aan Israël gezegd en soms aan Israël gedemonstreerd ten behoeve van de overige volkeren. Want Israël aan het hoofd van de volkeren, als eerstgeborene onder de volkeren, is verantwoordelijk voor de distributie, de verspreiding van het woord van God en van de goddelijke zegeningen aan de volkeren. Daarom heet het, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus ja, er zijn mensen die kunnen bewijzen dat iets aan Israël gezegd is en menen dan bewezen te hebben dat het niet voor de heidenen is. Maar ja, ik zeg altijd precies hetzelfde dan. Dit is de meest gemaakte denkfout ter wereld. Niet alleen in verband met de Bijbel. Ter wereld, ook in de wiskunde, in de natuurkunde, is het de meest gemaakte fout die er is. Je kunt zeggen, dit en dat hoort bij elkaar, maar dat wil niet zeggen dat het niet ergens anders ook bij zou horen. Of dit past aan elkaar, maar het kan ook best ergens anders aanpassen. Paulus zegt, het is mij toevertrouwd, de openbaring der verborgenheid, maar hij zegt niet, het is aan iemand anders toevertrouwd, maar sommigen lezen het vers zo. Eigenlijk, daar gaat het ze dan om, als ze zo'n vers lezen. Maar dat staat er helemaal niet, het is ook niet zo. Op geen manier namelijk. En ook dat is aantoonbaar. Maar toch maar. Maar Gods werk begint dan eenmaal bij Israël. Nou ja, bij de Messias. En via de Messias bij Israël. En als je er verstand van hebt inmiddels, dan weet je ook, dan begint het bij Christus en dan dus de gemeente. En dan Israël. Maar in die volgorde. En via Israël naar de volkeren. Het Messiaanse Rijk is een wereldrijk in de reeks van Daniël 2, van het beeld. Het rijk namelijk van die steen zonder handen afgehouden, waarvan staat het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Maar het is een wereldrijk, net als het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, wat het maar was allemaal. Maar het begint bij Israël en dat wacht op de bekering van Israël. Maar de bekering van Israël wacht op de bekering van het Joodse volk. Anders komt het koninkrijk niet. Het koninkrijk begint bij Juda. Scepter zal van Juda niet wijken. Christus is de leeuw uit de stam van Juda. Daar begint het mee. En daar is dus het wachten op. Zie? Dat is die piramide. Komt van bovenaf. Eerst Christus, dan de gemeente die geïdentificeerd wordt met Christus, maar daarna Israël en via Israël de volkeren. En daar is geen twijfel over, dat is wat de Bijbel van oudsher zo leert, reeds in Genesis. En dus aan wie komt die belofte toe? Ja, boven in de piramide, het is bij Christus, maar het is al gebeurd. En dus het gans huis Israëls. U komt de belofte toe. En uw zonen, uw kinderen, die vind ik ook wel aardig, omdat de discipelen in hun schoenen geschoven krijgen dat zij ten onrechte meenden, punt 1, dat de Heer een koninkrijk op aarde zal oprichten. Ze krijgen in hun schoenen geschoven dat ze dat ten onrechte meenden. Dat is de officiële Calvinistische leer, dat de discipelen waren zo vleeselijk ingesteld en zo dom, dat ze dachten dat het koninkrijk op aarde zou moeten komen. Heb je dat? Zeg maar hoor. Dus tot vandaag. Maar zo dom waren ze niet. Er staat gewoon in de Bijbel dat het op aarde zou komen. Maar de gros van het christendom gelooft dat niet. Dat heet gileasme. En dat voel je wel aan, dan ben je of ziek of een ketter. Dat in de praktijk. Ik kun minder naar de dokter. Moet je eens proberen. Dokter, ik heb last van gileasme. Nou ja, oké. Okay. Of zoiets. Ik geloof dat ik gileastisch ben. Ik heb gileasme, dat is ook mooi natuurlijk. Ja. Toen wel. Maar nee, dat geloven ze niet. Nou ja. Maar nee, die discipelen waren goed bij de les hoor. En bovendien, en zegt, Dat is wat ze. En ze verwachten bovendien dat het binnen hun generatie zou komen. En ook daar waar men wel gelooft, dus in een duizendjarig rijk, zal ik maar zeggen, gemakshalve, krijgen nog steeds de discipline in de schoenen geschoven dat zij dachten dat het in hun generatie zou gebeuren. Maar dat is een misverstand. En dat misverstand wordt gebaseerd op het idee dat de discipelen rekenden op hun beloning als het één keer zover zou zijn. Maar men trekt er de conclusie uit dat ze meenden dat het binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Dat is niet zo. En dat mogen hier ook uit blijken. Want er staat, u komt de belofte toe en uw kinderen. Dat zijn generaties, zijn volgende generaties. Er gaat nog wat tijd overheen. Zie? En geen bevestigd wordt hierna. Ook hoofdstuk 3 komt daarop terug. Als gesproken wordt over de hemel moet hem ontvangen, vers 21. Tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond, al zijn heilige profeten van alle eeuw. Daarmee wordt het een en ander heus op de lange baan gezet, hoor. Maar toe maar. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dat wil zeggen, die daar verre zijn, ja, ik probeer toch heus snel door die verse heen te komen. Dat geloof je niet, maar het is echt zo. Maar ja, als ik mijn tijd zou nemen, dan zou ik met u opzoeken schriftplaatsen in het Oude Testament over wat dat betekent, die verre zijn en waar die uitdrukking op betrekking heeft. En dan kom je vanzelf terecht in wat in de vertaling heet de eilanden der zee. Wat een foutieve vertaling is, hoor. Het allemaal gewoon zijn eilanden in het westen. Maar toe maar. En de einden der aarde enzovoorts. Want daar zou de zaligheid naartoe gaan volgens Jesaja. Degene die verre zijn.
En de Gibeon.
Hè? En de Gibeonieten. Ja, die waren toch niet zo heel ver weg. Bij nader inzien. Maar het zag er wel zo uit. En daar gaat het maar om, hè. Allen die daar verre zijn. En Paulus zou zich verre afmaken en naar de heidenen gaan, en hoe dat maar heten mag. Degenen die verre zijn. In gedachten ben ik nu al in St. Just in Roseland, maar dat is volgende week pas, ik weet niet wanneer. En dan kom je daar notabene van de weg af. Kom je eerst op het kerkhof, om de kerk. Je bent op een niveau hoger dan de kerktoren, notabene. De kerk staat aan het water. Belachelijk, maar dat heeft zijn reden, maar daar ga ik nou niet op in. Maar dan loop je naar beneden en dan liggen er allemaal stenen, gegraveerde stenen bij die graven. En op de eerste steen aan de linkerkant, ik ben altijd in tranen als ik erbij kom. Dan moet ik een andere vraag, lees het even voor, want dat kan ik dan niet. Maar dan staat er iets als de zaligheid die gij bestemd hebt, of hoe heet dat in Lucas? Uit Jesaja 49. Ik heb u ook gesteld tot licht tot aan de einden der aarde. Tot Angleterre. Daar ben je dan, hè? En aan de zeeoever enzovoort. Tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Wie heeft dat bedacht om die steen daar neer te leggen? Om dat er daarop te zetten. Je kan hem niet missen. Maar ja. Maar ja, zo'n locatie is dat, ja. De heer zou daar geweest zijn, namelijk op die plek. Maar dat vertel ik daar wel, niet hier, hoor. Vertel ik daar wel. Maar verder, alle die verder zijn. Want daar gaat het dan ook over in Jesaja 49, noemde ik net. Daar gaat het ook over, ja. U komt de belofte toe en uw kinderen en alle die verder zijn. Het grootste deel van Israël was in de verstrooiing. En misschien ook wel het grootste deel van de Joden in die dagen. Dat zou wel kunnen, dat weet ik niet. Maar het grootste deel van Israël in elk geval. Maar voor hen was het ook. Namelijk voor degene zoveel als het de Heere onze God toeroepen zal. Ja, dat vinden de vertalers wel een prettige uitspraak. Want het komt goed, past goed in de leer van uitverkiezing. En daar ging het allemaal om. Hè. Dat weet u waarschijnlijk. Die synode waarover gesproken wordt op bladzijde 1. Nou ja, de synode nationaal gehouden in Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Die ging eigenlijk alleen maar over de leer van uitverkiezing. En over de, nou ja, of het echt alleen maar uitverkiezing was, of toch ook nog een beetje dat de mens er ook nog wat aan moest doen. Maar ja, die discussie is voor Oldenbarnevelt wel slecht afgelopen, dus daar laten we het daar maar niet over hebben dan. Maar daar ging het zo om. En dus zo'n vers, dat kunnen ze dan wel plaatsen. U moet echt begrijpen dat God verkondigt, thans nu, aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat is Handelingen 17, waar Paulus dat zegt. Notabene in Athene. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat wil zeggen, voor zover het evangelie gepredikt wordt en dat die roeping is, worden gedaan aan alle mensen in alle plaatsen. Zie? Tot zover de leer van uitverkiezing dus. Dat is meteen het einde van het verhaal. Waarna wij van doen krijgen met het idee dat gelovigen, degene die zich bekeerd hebben, dan wel degene die het woord, het evangelie aanvaard hebben, die krijgen deel aan een roeping Gods die van boven is. Dat wil zeggen gelovigen. En ze worden opgeroepen om te wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. En dat heeft betrekking op onze toekomst. Gek genoeg, ook in christelijke kring kent men dat begrip roeping. Of Calvinisten dat kennen, weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Zelfs Roomsen kennen dat, hè. Roeping. Dat je ergens roeping voor hebt. Ja, dat is voor een bepaalde bestemming waarin je onderweg moet laten worden het een beroep. Wat een raar woord is dus, eigenlijk. Heb je roeping om fietsenmaker te worden? Is dat je beroep? Je beroeping? Predikanten worden beroepen, ontvangen een beroep in een envelop met een postzegel erop. Nu niet meer, geloof ik. Het gaat met een appje of zo. Een postzegel staat de deur. Maar goed, dat weet ik ook allemaal niet. Maar zoveel als het de Heer onze God toe roepen zal. Ja, dat zijn de gelovigen die geroepen zijn voor die geest en de werking van de geest. Want die geest zou ons leiden, zou ons brengen in heel de waarheid, zou ons opvoeden in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Zo heet dat toch? Nou ja, en bestemmen voor onze toekomst als eerstgeborenen van het nieuwe verbond. Kortom, het is niet een uitspraak die gaat over de Calvinistische leer van uitverkiezing. U komt de belofte toe en uw zonen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde en vermaande hij, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Er zijn er die denken, die beweren dat heel deze toespraak gericht is op Joden en op een Joods karakter. En God is alleen maar bestemd voor Joden, aan wie deze dingen toekomt enzovoort. Dan moet ik u zeggen, dat kan niet, want dan kan hij nooit eindigen met word behouden van dit verkeerd geslacht. Want welk geslacht is dat dan? I rest my case. Ik leg mijn koffertje weg, betekent dat. Maar goed, arrest my case. Welk geslacht? Het Joodse. Dus de oproep is om dat Jodendom achter je te laten. Dat wordt ook uitgebeeld in de doop, hoor, in water. Het is dood en opstanding. Zie? Om dat achter je te laten en je te vervoegen bij de Heer. Want dat is waar het op neerkomt. namelijk dat gelovigen aan den Heere worden toegevoegd. Dan loop ik vooruit op vers 47, want het hoofdstuk eindigt zo. Daar staat namelijk, en de Heer deed dagelijks toe die zalig werden. Iemand heeft ervan gemaakt tot de gemeente, maar het hele begrip de gemeente hoort er niet te staan. Was een kwestie van handschriften, maar het hoort er niet te staan. Er staat, de Heer deed dagelijks toe, dat is tot, maar nou, zonder dat er een zelfstandig naamwoord volgt. De Heer deed dagelijks toe, die zalig werden. En verderop lezen we dan dat ze de Heer werden toegevoegd, en zo is het maar net. Het woord gemeente komt pas veel later voor in Handelingen. Maar daar hoef ik het nou nog niet over te hebben. Het gaat erom dat men de Heer wordt toegevoegd en net als de Heer zelf deel krijgt aan die Heilige Geest en daarmee aan zijn roeping. En daarmee wordt men behouden van dit verkeerd krom, dit verkeerd geslacht. En wat deden ze toen? Die dan zijn woord gaarne aannamen. Ja, geloofden, uiteraard, hè. Want woord aannemen is volstrekt hetzelfde als geloven, namelijk het aanvaarden van het medegedeelde. Die dan zijn woord gaarne aannamen, geloofden dus, werden gedoopt en er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Even langzaam, vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Waarom staat op die dag niet eerder in de zin? Die dan zijn woord gaarne aannamen, op die dag werden gedoopt. Of werden die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt op die dag en er werden tot en toe gedaan omtrent 3000. Waarom staat op die dag niet eerder in de zin? Het is toch logisch dat het eerder in de zin zou zijn? Het is die dag, Pinksterdag. Waarom staat het niet eerder? Omdat het dan zou staan dat ze op die dag allemaal gedoopt werden. Is dat dan niet gebeurd? Het antwoord is nee, blijkbaar niet. En daarom staat op die dag verderop in de zin en wordt gekoppeld aan. Er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Ze werden ook gedoopt, maar niet op die dag. En daar is een goede reden voor, zelfs twee. Ik denk niet dat je 3000 gedoopt krijgt in één dag. Omdat er wel erg veel is. Dat is één. En het andere is, in welk water dan? In Jeruzalem. Je hebt nog net het badwater Siloam. Heb je het wel eens gezien? Dat wordt helemaal moeilijk om er daar 3000 te dopen. Überhaupt. Laat staan op één dag. Dus dan wordt het dus toch dat ze later gedoopt zijn. En u weet, Johannes den Doper doopte in de Jordaan. Maar dat is toch wel een eindje weg van Jeruzalem, hoor. Dat is niet naast de deur. Zie? Dus hoe dat gegaan is, weet ik niet. Dat vermeldt het verhaal ook niet. Maar er staat ook niet dat het op één dag gebeurd is. Net zo min als dat Keulen en Aken. Of kunnen die niet? Die zijn ook niet op één, die zijn ook niet op één dag gebouwd, zuster. Heel goed. Er zijn dingen die nemen nou eenmaal meer tijd. En dat is hier blijkbaar ook aan de hand. Voor verder, er werden op die dag tot hen toegedaan. Nou ja, dat is natuurlijk... Ja, zo, je kan het zo zeggen, maar het staat er niet. Er staat gewoon, er werden op die dag toegedaan. Maar meer logisch is, tot hem toegedaan. Met een hoofdletter. Zie? Men werd namelijk den Heere toegedaan, heb ik u gezegd. Men wordt niet lid van een gemeente, men wordt lid van Christus. Een lid van het lichaam van Christus. Als u dan zegt, dat is dan toch van de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar dat begrip is hier nog helemaal niet genoemd. Dus zou dus onlogisch zijn. Het is wel zo, maar dat is hier nog niet genoemd. Het heet den Heere toegevoegd. Den Heere toegedaan. Er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen, staat er dan. Eerst krijgen we omtrent. En ik weet niet of je mij dat in dank afneemt, maar dit is geschreven door Lucas. Hoe weet ik dat? Omdat er omtrent staat. Daarom weet ik dat het door Lucas geschreven is. Ja, want als Lucas een getal noemt, dan zegt hij daarbij omtrent. Altijd, ervoor, omtrent. Of dat dan betekent dat het niet precies is. Ja, er is nooit iets precies. Misschien heeft de man wel wiskunde gestudeerd. En dan weet je dat je nooit verder komt dan ongeveer. Toch? Ja, het is een exact vak, maar dat weet u toch. Wij moesten leren over rechte lijnen, die bestaan niet. Want er is niks rechts in de wereld, toch? Dat soort dingen. Volmaakte cirkel bestaan niet. Het getal pi, ja, dat is hoe nauwkeurig we het hebben. Hoeveel cijfers achter de komma? Eens in de zoveel jaren heeft men weer een nieuw cijfer achter de komma berekend. Toch? De gulden snede. 1,6 nog wat. 1,615. Daarom weet ik het ook niet meer. Dat is niet te doen, er is hier niks volmaakt, dus het blijft altijd omtrent. Van de Heer Jezus schrijft Lucas, en Jezus begon omtrent 30 jaar oud te wezen. Hoe oud was hij dan? Dan krijgen we discussie over dat hij misschien 31 of 29 was. Maar ja, iemand die 30 is, die is omtrent 30 en gewoonlijk iets ouder. En hij kan zelfs 364 dagen ouder zijn dan 30. Want de 365e dag, of was de 366e, wordt hij weer jarig. En dan, ongeacht de schrikkeljaren dan. Dus ja, het is allemaal. Hij zegt gewoon omtrent. En wat het dan betekent, het betekent dan niet dat het getal onnauwkeurig is, maar het betekent eigenlijk dat het niet echt belangrijk is. Dan zeg je zoiets. En men vertaalt het dan met omtrent, want wat moet je? Maar het maakt het minder belangrijk. Er werden op die dag tot en toe gedaan omtrent 3000. De vergelijking wordt gewoonlijk gemaakt met een geschiedenis in Exodus, waarbij ooit 3000 mensen de dood vonden door een oordeel gods. Zal er toch wel een notitie van hebben? Ja. In Exodus 32 vind je dat. In Exodus 32. Dat is de geschiedenis van het gouden kalf. Nou ja, van Israël. En dat. Dan staat er in vers 28. En er vielen van het volk op die dag 3000 man. Wat in de praktijk hetzelfde is als zielen. En het bijzondere is dan dat we daarvan doen hebben met een oordeel vanwege het gouden kalf dat men gemaakt had. Waar dat gouden kalf is eigenlijk primair primeur. Dat wil zeggen, in eerste plaats een uitbeelding van het Jodendom. Een eigendunkelijke, eigenzinnige godsdienst die vormgegeven is door Aaron, die nota bene de hoge priester zou zijn van het oude verbond. Ik geloof dat hij op dat moment dat nog niet was. Niettemin is hij het wel geworden, maar hij heeft het gouden kalf gemaakt. Zij het dan op aandringen van het volk. Maar het is een uitbeelding, het is profetisch voor het ontstaan, de wording van het judaïsme. Dat is namelijk ontwikkeld geworden door de Levitische priesters, de zonen van Aaron. Dus in de dagen van de Babylonische ballingschap. Want het gouden kalf, ook hier in Exodus, is een uitbeelding van Jehovah. Namelijk, dit is de Heere, dit is die God die uit Egypte land verlost heeft. Dit zijn de goden, heeft men het vertaald. Maar er staat gewoon Elohim, hoor. Dit is Elohim die u uit Egypte verlost heeft. En morgen zullen wij voor Jehovah een feest vieren, staat er dan. Dat is de inwijding van het gouden kalf. Voor Jehovah. Heb u dan? Men heeft zich een eigen beeld gemaakt van Jehovah. Men heeft zichzelf een godsbeeld gecreëerd. En dat loopt dus fout af. Zo is het maar net. Dat het daarna weer de uitbeelding is van alle godsdienst, welke godsdienst dan ook. Ja, dat geldt voor het Jodendom als zodanig. En dus ook voor het gouden kalf. Maar de volgorde is, gouden kalf is een uitbeelding van het Jodendom veel later in de geschiedenis. En het Jodendom tot vandaag is een aanschouwelijk voorbeeld van religie in het algemeen. Kan niet schelen welke. Het is een verzameling van wetten en voorschriften waar je in de praktijk dus niks aan hebt. Ter bevrediging van de religieuze gevoelens van de mens. En dan terug naar vers 41 nog een keer van Lucas 2. Tot hen werd het toegedaan 3000. Dat zal echt wel afgerond zijn. En dus toch omtrent 3000 zielen. Dit is een mooi vers om de eenvoudige reden dat hieruit blijkt dat de ziel gewoon een mens is en de mens is een ziel. Hè? Heeft de mens een ziel? Nou, hij heeft zichzelf. Maar ik kan net zo goed zeggen, hij is zichzelf. Ja. Sommige mensen hebben de druk en anderen zijn druk, dat weet je. Ja. Sommigen zijn zichzelf en sommigen hebben zichzelf. De mens is een ziel. En voor de goede orde, een ziel is sterfelijk. De ziel die zonder zal sterven. Voor zover er iets aan de mens is wat onsterfelijk is, heet het in ieder geval niet ziel. En dan moet je het ook niet zo noemen, want dan krijg je alleen maar verwarring van. Men verwart ziel met geest. En of je daarvan kan zeggen dat die onsterfelijk is, dat denk ik niet. Maar goed, dat is verder nooit aan de orde. De ziel die zonder zal sterven. En Adam werd een levende ziel. Adam werd een levende, staat er. Alzo werd de mens een levende ziel. En tot de levende ziel werd gezegd: ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Een ziel is gewoon een mens. Nou ja, een actieve, levende mens. Een lebendige. Ik prefereer het Duitse woord. Een lebendig moesten wij leren op school. Voor iets wat leeft. Heb je dat? Lebendig. Dat is ons woord levendig. En iemand die levendig is, leeft niet alleen, hij doet ook wat. En daar gaat het om. In de Bijbel is levend altijd actief. Zie? En de mens is een levende ziel. En als hij ophoudt met lebendig te zijn, dan is hij dood. En dat heet dan in de Bijbel een dode ziel. Maar omdat het christendom in 16 zoveel al lang beïnvloed was door, laten we zeggen, door de Renaissance en de Griekse filosofen en wat het maar was. Kan men dat zo niet schrijven, want men geloofde dat de ziel niet sterven kan. En dus heeft men de term dode ziel vertaald met dood lichaam. Er staat de vertaling. Als je in het Oude Testament ergens leest, die komt het niet voor, geloof ik. In het Oude Testament leest dood lichaam. Kijk er maar naar, er staat niet lichaam, er staat ziel. Nefesh. Alleen als er dood voor staat, dan vertaalt men het met lichaam. En daarmee probeert men de mythe in stand te houden van een onsterfelijke ziel. Maar ja, dat kan niet. Het is de verkeerde toepassing van een woord. Zie? Overigens, nefesh betekent net als psyche uit het Grieks leven. Want dat is wat het is. Leven. En in het Nederlands ook, een ziel is een mens. Het dorp wordt bewoond door zoveel zielen. De parochie, de kerkgenootschap, de plaatselijke gemeente, zoveel zielen. En daarom heet de dominee de zielenherder. De pastoor ook trouwens. Nee, de kapelaan is de herdershond, dat weet u toch?
Ja.
Even kijken hoe oud iedereen is hier. Een herdershond heet dat, ja. De kapelaan. Maar toen man. Er werden op die dag toegedaan 3000 mensen. En hoe ging het dan verder met ze? Want nou gaat het verhaal iets sneller en het wordt ook samengevat. Daarna ook min of meer losgelaten voorlopig. Maar dan staat er, en zij waren volhardende in de leer der apostelen. Dat woord kan alleen als het hier al een aanzienlijke periode betreft. Toch? Volharden veronderstelt toch dat men veronderstelt enige ausdauer, dat wil zeggen enige tijd. Zij, het betekent ook dat het moeilijk was. Dat er de neiging bestond om de leer der apostelen ook weer los te laten. Maar dat deden ze niet. Ze waren volhardende in de leer der apostelen. Het suggereert ook dat we in de volgende hoofdstukken van Handelingen van doen krijgen met mensen die niet volharden in de leer der apostelen. Toch? Maar zij waren oorspronkelijk volhardende in de leer der apostelen. En dus in de gemeenschap, want ze waren toegedaan aan de Heer en daarmee inderdaad aan elkaar, logischerwijze. Zoals 1 Korinthe het uitlegt, wij zijn elkanders leden. Maar we zijn primair leden van Christus. Zie? De gemeenschap. Let op, zij bouwden niet aan een gemeenschap, ze waren volhardende daarin, in de leer der apostelen en dus in de gemeenschap. Komt overeen met Efeze 4. Ik, de gevangene in de Here, bid u dat gij u benaastigt te behouden. Dat is toch volharden? Benaastigt te behouden de geestelijke eenheid. Gemeenschap is niet wat wij tot stand brengen. Het is waarin wij staan, waarin wij leven. Wij kunnen alleen het tegenovergestelde ermee doen. Wij kunnen het verbreken. En dat zeg ik omdat ik van mening ben dat zolang wij denken te moeten bouwen aan een gemeenschap, zijn wij de gemeenschap die er is aan het ontkennen. Met andere woorden, zolang je werkt aan het tot stand brengen van een gemeenschap, komt die dus niet tot stand. Dat is per definitie onmogelijk. Heb je dat? Doe nog zo'n voorbeeld. Nou ja, ik denk ook dat zolang je strijdt tegen discriminatie, ben je aan het discrimineren. Ja. Ik zou niet weten waar ik dan tegen strijden moet, tegen discriminatie. Hoezo? Mij maakt het niet uit. Wij zijn heel inclusief. Ja. Je houdt problemen in stand. Ja. Nou goed. Het vervelende van de mens is dat hij altijd achterom kijkt. En dat komt omdat hij geen vertrouwen heeft in de toekomst. En dat is natuurlijk terecht. Maar, ja. Maar, en dus gaat, is hij altijd aan het sleutelen aan het verleden. Dat er dan niet had moeten zijn en dat men dan gaat ontkennen. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Zodat de straatnamen gewijzigd moeten worden en standbeelden omvergehaald moeten worden. En bepaalde woorden mag je niet meer zeggen. Maar het maakt het verleden niet ongedaan of zo. Dat wil zeggen, je bent dan aan het... En zo hou je het probleem in stand. Want er komt later weer iemand zeggen, ja, maar het moet onderwezen worden op school. En zo blijft het in stand gehouden worden. Dat is met zoveel dingen zo. Wij moeten niet bouwen aan een gemeenschap. Wij leven in die gemeenschap, we houden hem in stand. In de praktijk. Want we zijn één in Christus. Dat is Efeze 4. De eerste versen daarvan. Die zijn duidelijk genoeg. Ze bleven volharden in de leer der apostelen. En daarmee ze bleven volharden in de gemeenschap. En ze bleven volharden in de breking des broods. En ze bleven volharden in de gebeden. De term breking des broods is een eigen leven gaan leiden in... Nee, hoe vaak komt de uitdrukking voor in de Bijbel, denkt u? Breken van brood. Hoe vaak komt het in de Bijbel? Nee, het is bluf, mijnerzijds, dit. Hoe vaak komt het voor, weet u dat? Heer, en dan? Noem nog eens een tekst dan. Jantje, weet jij nog? Nou ja, ik ga de klas rondvragen, maar daar heten ze geen Jantje meer. Hè? Maar goed, ik weet het ook niet. Maar het is een vaste uitdrukking geworden... Althans, binnen bepaalde denominaties is het een vaste uitdrukking geworden voor de avondmaalsviering. Die men dus hierin leest. Maar of dat terecht is, is nog maar de vraag. Ik kan net zo goed slaan op vers 46... En van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Want het woord kan net zo goed betekenen, nou ja, dat betekent het natuurlijk ook, dat men gezamenlijk at. En dat is de uitdrukking van gemeenschap, want het aanzitten aan één tafel... is de uitbeelding van gemeenschap. Niet sinds de inzetting van het avondmaal, maar sinds... sinds Genesis, zal ik maar zeggen, is altijd zo geweest. Dat is het, dus niks nieuws aan. Zij hadden een gemeenschappelijke cultuur, leven. Van de Joden wordt gezegd dat ze een tafel hadden. Dat wordt niet eens letterlijk bedoeld, hoor. Hoewel ze natuurlijk waarschijnlijk aan tafel aten... Aan zaten dan wel aan lagen, heeft men mij uitgelegd. Maar het tafel is de uitbeelding van de gemeenschap, maar daarmee van de cultuur. Van wat ze gezamenlijk hebben, wat hen dus in levenspraktijk, in hun lifestyle aan elkaar bindt, enzovoorts. En ze waren dus daarin volhardende en in de gebeden. Gebeden is de verzameld term voor de dienst aan God. Zowel in afhankelijkheid van God als in de dienst aan God. De gemeenschap is het namelijk ook. En ik hoop dat u begrijpt dat het de bedoeling is dat het niet zal veranderen. En dat blijkt ook. Er wordt hier trouwens grote nadruk op gelegd... Ik lees even door. Ik ga het niet meer bespreken, want zoveel tijd heb ik niet. Maar ik lees hem even door met u. Hè. En er kwam vrezen over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen. Over gemeenschap hebben we het, hè? Allen die geloven waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Let op het woord geloofden, wat hier ineens naar voren komt. Dat hadden we nog niet gezien, maar hier staat het dan. Ze waren bijeen, hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk. In de tempel volhardende. In de tempel, om de eenvoudige reden dat daar de schriften waren. De Bijbel. De schriften waren om die te bestuderen. En van huis tot huis broodbrekende, wat de uitdrukking is van gemeenschap, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Dat wil zeggen zonder verdere bijbedoelingen of wat dan ook. Eenvoudig. En prezen God en al de genade bij het ganse volk. En de Heer deed dagelijks toe. Dat is nog een keer die eenheid dan. Begrijpt u wel? Deze mensen werden één in Christus. En u moet zich voorstellen dat zij als Joden zich dan toch in hoge mate onttrokken aan de Joodse praktijken. Al moet dat gezegd, moet dat gerelativeerd worden, omdat wij later lezen dat dan toch in die gemeente in Jeruzalem nog heel wat Joodse gebruik of gewoonten in ere werden gehouden. En dat was problematisch genoeg. Later voor Petrus en voor Jacobus en zelfs Paulus kregen nog weer mee van doen. Maar daar hebben we het later dan wel weer over. Maar het principe is dit. Ze zijn één en dat ze bij elkaar komen. Ja, dat ligt voor de hand. Omdat ze leefden in een andere cultuur. In een cultuur waar geen plaats was voor de Messias. Want daar komt het op neer. En zo is het nu natuurlijk in onze dagen nog steeds, hè. Ik geef er wel eens op af, maar je hebt in onze dagen natuurlijk ook mensen met een Joodse achtergrond, op een of andere wijze, die dan toch geloven dat Jezus de Messias is. En die zoeken heus elkaar op, hoor. Al was het maar om zich te kunnen staande houden, te midden van een volstrekt Joodse omgeving of cultuur of familie of wat het maar is. En daarbij moet ik ook nog zeggen dat die gemeenschap natuurlijk in de praktijk bevorderd wordt door een vijandige omgeving. Want als de omgeving vijandig is, dan kruip je sowieso naar elkaar toe. Dan zoek je bij elkaar bescherming. Zie? En hoe minder vijandig de omgeving is in onze dagen, hoe meer gelovigen hun eigen weg gaan zonder zich van andere gelovigen iets aan te trekken. Waarom ook? Dat is een bekend gegeven. Geef mensen een gemeenschappelijke vijand en dan komen ze vanzelf bij elkaar. Als je het Duitse volk wil verenigen, dat is een groot volk hoor, alles wat Duits spreekt. Als je wil verenigen, geef ze een gemeenschappelijke vijand, één vijand. Het Joodse volk of zo. He? En dan worden ze één. Toch? En de Nederlanden, Noord en Zuid, het een klein landje, maar toch zo verschillende provincies en verschillende volksaard binnen het land. Geef ze een gemeenschappelijke vijand. Mijn vader zei over 5 jaar Tweede Wereldoorlog, hij zei nou eigenlijk, het was heel gezellig in Nederland. Ja, van een gemeenschappelijke vijand. En iedereen hoopte dat het na de oorlog zo zou blijven. Inclusief koningin Wilhelmina. Maar dat bleek niet het geval te zijn. En toen trad ze af. Iets wat tegen de traditie was. En ook tegen haar principes eigenlijk. Maar ze zag het niet meer zitten. Zo is het gegaan, hè? Nou ja. En zo ging het met deze christenen. Kruipen bij elkaar en inderdaad vormen een eenheid. Misschien wordt overtrokken, dat zou best kunnen. Ik kan ook niet in die ding kijken in hoe die samenleving daar dan was. Enzovoort. Ik weet wel dat het een en ander dan toch uiteindelijk geleid heeft tot ondergang van het geheel, want van die gemeente in Jeruzalem is uiteindelijk niks terechtgekomen, alles maar omdat Jeruzalem zelf verwoest is geworden. Nou ja, enige tientallen jaren later. Maar het is, daar is niks van overgebleven. Zie? Bovendien, als je je rijkdom die je hebt onder elkaar verdeeld, is iedereen arm. Ja, het is niet anders. Reken het maar na, als u het kunt. Maar dat u zou niet de eerste zijn die het narekent. Maar als de gehele mensheid het gemeenschappelijke bezit, zal ik maar zeggen, verdeeld, hoofdelijk omslaat, is iedereen arm. Dus ja, het schiet niet op. Het is niet zo verstandig om dat zo te doen. Maar het is natuurlijk wel een prachtig beeld. Waar gemeente van Christus, waarin we alle leven uit de genade die de Heer verleent. Maar goed, u mag er een poosje over nadenken. Want we hebben het er nog over de volgende keer. Het is de hoogste tijd en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank te mogen leven uit die genade die u ons in Christus geschonken hebt. Te mogen leven in een bewustzijn dat u ons gekocht hebt en getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw en een hemelsburgerschap hebt gegeven en ons bewaard voor een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij willen u dankzeggen dat we daarnaar mogen uitzien op grond van uw beloften. En daarom vragen we ook in alle eenvoudigheid, maar in overeenstemming met uw woord, wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.